Dit is een podcast van De Telegraaf. De Stembus.
Het is woensdag 10 maart en tot en met 17 maart zijn wij er op werkdagen met het belangrijkste nieuws rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Mijn naam is Floris Noord. We gaan het hebben over Sigrid Kaag, want de lijsttrekker van D66 doet het beter dan verwacht in de verkiezingsdebatten. En dat was reden voor onze parlementair verslaggever Elif Isitman om bij haar langs te gaan voor een groot interview vandaag te lezen in De Telegraaf. Elif, goedemorgen. Ja, bespeurde jij al iets van een feeststemming bij Sigrid Kaag? Of een soort winning mood waarin ze zit?
Ja, ik denk dat de winning mood een beetje overdreven is. Sowieso is zij niet echt iemand waar de emoties van afspatten. Maar het is in ieder geval wel zo dat ze de afgelopen tijd in die verkiezingsdebatten het inhoudelijk gewoon echt een stuk beter doet dan de menigeen dacht, zeg maar. Dus ik denk dat ze vooral binnen zijn kamers bij D66 wel echt opgelucht ademhalen met hoe zij het de afgelopen tijd heeft gedaan. Ze houdt zich gewoon prima staande tussen andere politici, terwijl ze toch in deze arena in ieder geval relatief nieuwkomer is. Dus ik denk dat het alles meevalt voor D66.
Ja, Sigrid Kaag heeft het steeds over nieuw leiderschap. Vind jij dat ze nou goed in staat is om uit te leggen wat ze daar precies mee bedoelt?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Dat is een woord wat inderdaad op alle verkiezingsposters staat van D66. Dat woord vliegt je echt om de oren als zij aan het woord is. Maar als je dan aan haar vraagt van ja, wat verstaat u daar precies onder? Dan komt er eigenlijk altijd een beetje hetzelfde verhaal uit. En dat is altijd het draagvlak creëren in plaats van er achteraan te lopen.
Ja.
Dat klinkt als een verwijt naar Rutte, van alsof hij altijd achter het draagvlak aan zou lopen. Wat ze ook vaak doet is dat ze Angela Merkel erbij haalt als voorbeeld, de Duitse bondskanselier, van iemand die dus het draagvlak durft te creëren in plaats van er achteraan te lopen. Maar het blijft een heel vaag iets, hè? Een nieuw leiderschap. Ja, wat bedoel je dan precies? Het klinkt wel lekker als campagneterm, maar het is niet iets wat zij heel concreet kan invullen, behalve dat ze steeds zegt draagvlak, draagvlak, draagvlak. En als het gaat over draagvlak creëren, ja, D66 is daar niet per se de allersterkste in. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het halveren van de veestapel, is dat niet iets waar ze per se nu een meerderheid van mensen hebben kunnen meekrijgen. Dus dat draagvlak creëren is een beetje een makkelijke slogan.
Ja, precies. Er is ook veel te doen geweest natuurlijk om de avondklok. Daar hebben jullie het ook nog even gehad in het interview. En zij komt dan eigenlijk met het antwoord dat mensen zich er nu makkelijker bij neerleggen. Ja, omdat we in een vergrijste samenleving zouden leven. Wat bedoelt ze daar nou precies mee?
Ja, dat vond ik best een grappig antwoord eigenlijk. Haar theorie is, omdat er veel oude mensen in Nederland wonen, wordt de avondklok makkelijker geaccepteerd. Dat is eigenlijk wat ze bedoelt. Vervolgens krabbelt ze ook wel een beetje terug hoor. En dan zegt ze, ja, maar jonge mensen hebben er wel heel veel last van. En mensen met een actief sociaal leven hebben er heel veel last van. Dus voor die mensen is het gewoon wel heel erg. Dus ze krabbelt een beetje terug. Want het was een vrij vreemde opmerking eigenlijk. Want ook al zou het zo zijn dat Nederland voor 100% uit mensen boven de 80 zou bestaan, zou je natuurlijk nog steeds kunnen zeggen, maar moreel gezien willen we geen avondklok. Want het beperkt mensen in hun vrijheid, hè. Dat zou een logisch standpunt zijn voor D66. Dus het was denk ik een beetje een slip of the tongue.
Dan valt mij ook nog op dat ze daar dan vervolgens over zegt van ja, we hebben er niet echt een punt van gemaakt, omdat we toch niet zouden gaan winnen.
Ja, precies. Dus ze hebben in het begin nog wat verzet getoond. Hè? Rob Jette die zei in de Kamer van die avondklok die gaat er niet komen. Het leek er tot het laatste moment op dat D66 niet zou meestemmen. Vervolgens hebben ze het voor elkaar gekregen om er een half uurtje bij te sprokkelen. Dus de avondklok zou in eerste instantie om 8:30 ingaan. Nou, dankzij D66 gaat hij om 9:00 in.
Ja.
Dat wordt ook wel het D66 half uurtje genoemd.
Dat werd ook, flink gevierd hè, bij D66, dat ze nog half uurtje erbij gesnoemd hadden.
Ja, maar dat is natuurlijk ook, dat is bijna een soort slapstick. Dat je dan denkt van nou, je hebt er een half uurtje bij gekregen. Nou, weet je. Uiteindelijk zijn ze er dus wel in meegegaan. En sindsdien, dus elke keer als er weer opnieuw over gepraat werd, zijn ze er weer in meegegaan. Dus je kan dan zeggen van nou, als we er niet in waren meegegaan, dan waren we in de minderheid geweest met stemmen. Maar dat is natuurlijk een hele rare opmerking. Want dan kan je net zo goed gewoon de hele politiek opdoeken en gewoon geen standpunten meer hebben. Maar nou ja, zij zei van ja, er moet toch eenheid worden bewaard in de coalitie. Ja, D66 zit in de coalitie, maar het is natuurlijk het is wel een smet op. Ja. Op het blazoen van D66, ja.
Sowieso valt op dat zij bij D66 wel steeds kritischer worden op het coronabeleid. Terwijl ze natuurlijk wel gewoon in die coalitie zitten die daarover meebesluiten.
Ja, precies. Ja, het is natuurlijk een beetje makkelijk op het moment dat het campagnetijd is om dan opeens helemaal los te gaan en het beleid te bekritiseren waar je zelf aan mee hebt gewerkt. En zij zegt dan van dat ze achter de schermen of achter gesloten deuren ook heel vaak haar mond heeft open gedaan en zo. Valt natuurlijk niet te controleren op zich. Ja, je kan het geloven, maar het is wel opvallend inderdaad. Gewoon dat ze gewoon van de een op de andere dag ga je in één keer komen met een vaccinatiebewijs en de samenleving moet open en er moet een sociaal-economisch OMT komen en zo. Dit zijn ideeën die waren er al heel lang. Er zijn heel veel groepen die dit soort ideeën hebben aangedragen.
Ja.
En op het moment dat de campagne begint, ga je er in één keer mee aan de haal, zeg maar. Dus dat is wel heel opvallend, ja.
Ja, ja, ze maakt zich ook echt flink hard voor een vaccinatiepaspoort.
Ja.
In hoeverre gaat ze daar de partijen in meekrijgen, denk jij? Staat ze daar toch redelijk alleen met die wens?
De andere partijen, het wat je eigenlijk een beetje hoort is dat het al is besproken in kabinetskringen.
Mm-hmm.
En dat de details worden uitgewerkt. Dus ze neemt eigenlijk een voorzet en komt met een idee wat dus al in kabinetskringen eigenlijk al is besloten. Bij het RTL-debat waren er andere partijen die waren er wel tegen. Het is natuurlijk ook een omstreden idee. Wat haar argument eigenlijk is voor het is niet een illiberaal middel of een discriminerend middel, is dat het een vaccinatiebewijs is in combinatie met een testbewijs. Dus als jij nog niet gevaccineerd bent, dan kan je laten testen en dan kan je meedoen aan dezelfde dingen als iemand die wel is gevaccineerd. Dus een soort dubbel ding. Maar het is natuurlijk wel gevoelig, want je dwingt mensen in feite indirect wel om iets in hun lichaam te stoppen. Hè? Dus een vaccin of een watstaak of een test te doen op de een of andere manier. Ja, dus dat is natuurlijk wel een dingetje. Zij zegt zelf dat het een tijdelijke oplossing is. Dus op het moment dat die pandemie onderdrukt is, dat het dan ook weer van tafel zou moeten gaan. Maar ja, de angst van mensen is natuurlijk vaak van, hè, als zoiets er eenmaal is, dan kom je er niet zo snel meer weer van af. Dus het is wel een controversieel onderwerp en het is ook wel een belangrijk onderwerp.
Sigrid Kaag zat gisteravond ook nog even bij Nieuwsuur, de plek waar de afgelopen dagen de lijsttrekkers het best lastig hebben.
Ja.
Hoe vond je dat ze het er vanaf heeft gebracht?
Ja, ik vond eigenlijk ook hier weer dat het best wel meeviel. dit was ook weer zo'n situatie waarbij je van tevoren denkt van dit gaat voor haar gewoon helemaal mis. Maar ze kreeg wel een vrij uiteenlopend palet van onderwerpen onder haar neus geduwd. Hè? Van haar eerste baan bij Shell tot aan het MeToo-onderzoek bij D66 en steun aan gewapende groeperingen in Syrië.
Ja, dat was overigens het enige moment dat ik het idee had dat ze het wel een beetje lastig had. Dat ze even moest zoeken naar de woorden.
Een Syrische jongen die in Nederland woont, maar waarvan de familie nog in Afrin zit in Syrië. Die zat dus in vermomming, die had een opplakbaard en een snor op. En die stelde haar dus vragen over die eigenlijk onbedoelde steun aan groepen daar. Die hebben meegewerkt aan het uitroeien van mensen. Ja, dat was voor haar, het is natuurlijk zo'n onderwerp dat raakt haar. Omdat dat raakt aan haar cv, daar heeft ze zich heel lang mee bezig gehouden. Ze heeft in Syrië gewerkt. Het is haar portefeuille geweest op het ministerie. Dus dat was voor haar wel een lastige. Vooral omdat ze er gewoon niet inhoudelijk niet echt goed uitkwam.
Straks hoort u wat er verder op het programma staat voor vandaag. Maar eerst een overzicht van het laatste campagnenieuws. De rel binnen 50PLUS zuddert nog wat na. Dinsdag zei lijsttrekker Lianne de Haan bij Radio 1... dat de nummer 3, Ellen Verkoelen, zich moest terugtrekken. Dit leidde ertoe dat Ellen Verkoelen die avond bij Opeen aan tafel reageerde.
Nee, uiteraard niet. Ik ben ook niet gekozen door Lianne de Haan. Ik ben gekozen door onze leden.
Ja.
Dus als ik opstap of als er iets is, komen mijn leden naar me toe. En niet, dat gebeurt niet via de lijst.
Nee.
Volt is een van de nieuwe partijen tijdens deze verkiezingen. Volt is Europees actief en ze kwamen erachter dat hun eerder gekozen naam toch niet zo handig was in Spanje.
Toen zeiden de Spanjaarden, ja, we steunen dit idee wel, maar er is hier al een partij die Vox heet. En dat is een rechtsextremistische partij, dus het lijkt me niet zo verstandig om die naam dan te houden.
Opvallend, Geert Wilders heeft een interview op donderdag bij Nieuwsuur afgezegd. De PVV-leider laat weten dat hij zich moet voorbereiden op het debat met Mark Rutte bij Pauw later die avond. Geen Geert Wilders bij Nieuwsuur dus. Omdat de partijen niet op campagne kunnen, wordt er steeds meer online campagne gevoerd. Mark Rutte is begaan met Instagram en beantwoordt de meest interessante vragen via dit sociale medium.
Thomas die vraagt, hou je van erwtensoep?
Ja, heel erg, maar dan wel met zo'n stukje roggebrood met een plakje spek en een beetje roomboter eronder. En uiteraard in de erwtensoep van die heerlijke rookworst. Dat is voor mij wel, met de stamppot, is dat wel gewoon Nederland op zijn best.
Richard de Mos rekent zichzelf al rijk met zijn code oranje. Dat is te zien in een nieuw campagnefilmpje van de Mos. De 17e kan het gebeuren, volgens de Mos.
Het is weer bijna de 17e. Kijk mezelf tellen. Even je gezicht in de plooi. Ja, want jij bent kanshebber met een grote letter K. Want code oranje heeft dit keer de beste agenda voor Nederland.
Oh yeah.
De 17e kan het gebeuren. Code oranje.
Laten we ook nog even vooruitkijken naar de komende uren. Vandaag sowieso een coronadebat in de Tweede Kamer. De laatste van dit kabinet. Zijn er nog specifieke dingen waar we op moeten letten?
Waar ik persoonlijk op hoop is dat er wel weer wat aandacht komt eigenlijk voor de avondklok. Want dat ding is er een beetje ingeslopen. En dat is inmiddels, lijkt iedereen het prima te vinden dat die steeds verlengd wordt. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of er partijen zijn in de Tweede Kamer die inmiddels denken van ja, maar wacht even, het blijft maar doorgaan met dat ding. Misschien moeten we daar een keer iets mee doen. Ja, Geert Wilders is natuurlijk altijd heel vocaal geweest erover. Maar hij is met een paar kleine partijtjes, met Denk geloof ik en met Femke Merel van Cote Arissen en de SGP, is hij eigenlijk altijd de enige geweest. Omdat onder andere D66 dus zich op een gegeven moment terugtrok.
Ja.
Nou ja, ik ben wel benieuwd daarnaar bijvoorbeeld. Nou, het feit dat natuurlijk het gaat elke keer over die maatregelen. Die lockdown is dan weer verlengd tot eind deze maand. Ja, kijk, op een gegeven moment worden die debatten ook een beetje een soort herhaling van zetten. Maar het leuke aan dit debat is dat het wel de laatste is voor de verkiezingen. Dus dat zou het nog wel spannend kunnen maken.
Okay, Geert Wilders zou morgenavond bij Nieuwsuur zitten, maar die heeft afgemeld.
Ja, die is afgehaakt inderdaad, omdat die direct daarna eigenlijk in debat moet met Mark Rutte tijdens het debat van Jeroen Pauw. Dus iedereen die gaat nu los op Wilders van wat een lafaard en zo. Het zou ook een kwestie kunnen zijn van ongelukkige planning, denk ik dan. Want ik denk ook van, ik weet niet hoe je het in gedachten had om eerst bij Nieuwsuur afgeslacht te worden en vervolgens met Mark Rutte te moeten debatteren.
Ja.
Maar dat lijkt me niet een ideale combinatie.
Nee, niet goed in de agenda's gekeken.
Misschien. Dus ergens begrijp ik het wel. Ja. Maar en Farid Azarkan van Denk, die heeft ook gepasseerd voor Nieuwsuur.
En dan nu, een historisch fragment.
Gisteren trokken Jesse Klaver en Wopke Hoekstra ten strijde tijdens Pauw's verkiezingsdebatten. Het was opvallend om te zien dat vooral Hoekstra het lastig kreeg tijdens een debat over het minimumloon.
Ik vraag u naar het minimumloon. Ja. Omdat de mensen vanavond zitten te kijken en die denken, de afgelopen jaren ben ik er niet op vooruit gegaan. U zegt, ik doe dat eigenlijk alleen maar voor een hele kleine groep.
Meneer Klaver,
en ik vind,
het klinkt
meneer Hoekstra, even,
hier
ik
leuk,
vind
maar het
dat,
klopt gewoon niet.
Als u zegt dat het minimumloon ook voor deze jonge mensen een detail is. Het minimumloon, of je dat 10% verhoogt, dat maakt het verschil voor mensen of ze het einde van de maand wel of niet kunnen halen. En
maar
u beweert
Klaver,
hier, meneer Hoekstra, heel even, u beweert hier dat iedereen dat krijgt. In uw plannen is dat helemaal niet
het geval.
Het geldt alleen voor de mensen
Klaver,
die fulltime werken en niet voor de rest van de
groep. Het gaat voor een 40-uurige werkweek. En als het nou gaat over...
Dus u geeft toe dat het niet voor iedereen is?
Nee, meneer Klaver, nou even geen retorische trucjes.
Het is niet de eerste keer dat er onduidelijkheid ontstaat over verkiezingsprogramma's tijdens debatten. Zo ontkende Mark Rutte tijdens de verkiezingen van 2012 dat de VVD het eigen risico wilde verhogen.
Leg mij en Nederland nou eens uit waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik daarna uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind.
Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico.
U bent vast voor het verhogen van het eigen risico. Nee. Dat gaat alleen maar omhoog. De afgelopen jaren alleen maar omhoog gegaan. U wilt de kosten omhoog om naar de dokter te gaan. Een eigen risico voor de dokter. Staat gewoon in uw verkiezingsprogramma.
Luister.
U wil lichtgeld. Staat gewoon in het verkiezingsprogramma.
Nee,
in het Koenigsprogramma.
Nee.
Staat er gewoon in. U gaat gewoon alleen maar de kosten bij de mensen
neerleggen.
Zal ik
zelf vertellen wat ik wil? Of
bij beide fragmenten geldt natuurlijk dat de kijker hier uiteindelijk niet veel wijzer van wordt. Dit was de stembus voor vandaag. Morgen zijn we weer met een nieuwe campagne-update voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wil je daar een melding van krijgen? Abonneer je dan via je favoriete podcastplayer. En heb je met plezier naar deze aflevering geluisterd? Laat dan ook een review achter. Tot morgen.